In Jesaja 66 waren wij terecht. Dat is het hoofdstuk dat begint met erop te wijzen, enerzijds, dat men blijkbaar in Israël, of wat er vandoor moet gaan, dat men daar weliswaar religieus is en zich bezighoudt met religieuze zaken, maar dat de Heer zegt dat hij daar geen genoegen mee neemt. En dat is nog de nette variant. Hè. Die dingen die staan in vers 3. Wie een os slacht, slacht een man. Wie een lam offert, breekt een hondenhals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als een die een afgod zegent. Enzovoorts. En de Heer zegt, ik zal daar mijn loon overbrengen. Dat wil zeggen in het negatieve. Die zal een oordeel brengen. Want zegt hij, ik heb geroepen, vers 4, ik heb geroepen en niemand antwoordde. En zoals ik vorige keer ook al heb aangehaald, dat staat hier ook maar niet voor het eerst in de Bijbel. Het is een van de moeilijkste dingen voor mij altijd om het te vertellen. Want ja, je weet hoe het is, hè? Als je een keer in gezelschap vergeet te bidden of te danken voor je kuchje, voor je tussen de middag uit je broodtrommeltje, dan zegt er altijd wel iemand of zo. Ik dacht dat jij een christen was. Want je moet toch bidden voor je eten dan. Je moet toch op een of andere wijze tegen God spreken, toch? Of tot God spreken, of weet je dat? Dat schijnt kenmerkend te zijn. Ja, voor religie. Dat is het ook. Maar weet u wat het is? Kenmerkend voor geloof is precies het tegenovergestelde. Dat men de Heer laat spreken en naar de Heer luistert. Dat is wat het is. Kan het ook niet helpen. Het is niet anders. Ik heb het de vorige keer natuurlijk ook al aangehaald. En niet voor niks zeg ik het nog maar een keer. Zo liggen die zaken. Het is tamelijk zwart-wit. Ik kan me wel ergeren zelfs. Ach, mijn leeftijd hoef je nergens meer aan te ergeren. Maar toch, alles wel eens gezien. Maar dan zie ik en dan hoor ik die mensen allemaal plechtig zingen. Of dat nou psalmen, lofzangen, geestelijke liederen zijn. Of praise. Wat het maar is, waaraan men tegen de Heer zegt dat hij zo groot is en dat men hem aanbidt en kroont. En alsof de Heer daar belang bij heeft dat wij hem kronen. Maar dat is ook al de omgekeerde wereld namelijk, toch? Ja, het wordt ook wel eens goed bedoeld, ja. Dat kan. Dat kan. Dat we hem als de koning erkennen, ja, dat is waar. Dat is zo. Dus we zingen toch, kroont hem met gouden kroon, het land op zijn troon. Jawel, ik heb er ook geen bezwaar tegen die tekst als zodanig. Maar als je niks anders hoort dan dit, dan zit ik meteen te bedenken, van, ja, die mensen zingen dat. En ze doen het vol overgave en ik gun het ze van harte. Ik hou van muziek. Ja, in welke vorm dan ook. Nou ja, laten we het maar niet over hebben. Maar zolang het muziek is, hou ik ervan, zal ik maar zeggen. En dan, maar aan de andere kant weet ik dat diezelfde mensen, als God spreekt en wat te zeggen heeft, dan luisteren ze niet. Dat weet ik zeker, want dat hoor ik aan de teksten die ze zingen. Dus ja, ik heb daar grote moeite mee. Ik weet het, het wordt me niet in dank afgenomen, maar ja. De Heer beklaagde zich over. Zegt, ik spreek en niemand hoort het. Niemand luistert. En als het dan al is, ja, maar God heeft wel gesproken, dan krijg je meteen, ja, maar God heeft het zo niet bedoeld. Dan krijg je ogenblikkelijk de slang ook nog. Dus, doe maar. Ik vind het triest. Ja. Maar de Heer zegt het. Ik heb geroepen en niemand antwoordde. Ik heb gesproken en zij hoorden niet. Maar deden dat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. En de Heer zei, ik heb geen lust aan uw offeranden. Uw offeranden heb ik niet gewild. Niet dat het hier staat, maar dat wordt elders wel weer aangehaald. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Want ja, als die dingen niet met geloof gemengd zijn, met dank aan de Hebreeënbrief voor de uitdrukking, dan betekenen ze voor God niks. Integendeel, dan ontaart het al gauw in godslastering. Maar doe maar. En dan vestig je nog maar de aandacht op dat als in Hebreeën 12 gezegd wordt dat wij, u en ik, onze loopbaan zouden lopen met leidzaamheid. Dat is met volledige overgave en toewijding, met leidenschaft. En daarbij onze hoop en verwachting zouden stellen op onze overste leidsman. Dan staat erachter dat wij tot bloedens toe nog niet hebben gestreden tegen de zonde van de tegensprekers. De tegensprekers. Dat is het. Dat zijn de lui die dan zeggen, ja, dat heeft God wel gezegd, maar... Dat geldt voor een andere tijd, of dat heeft hij zo niet bedoeld, of dat moet je anders uitleggen, of weet ik veel wat allemaal. Terwijl, ja, zo moeilijk is de Bijbel nou ook weer niet. Dat meen ik echt. Dat valt best wel mee. Ik zal het niet verder vertellen, maar er was laatst iemand bij me, die pakte zo uit de kast een boek over grondbeginselen van de hermeneutiek. Hij zegt, is dat wat? Ik zeg, hermeneutiek, dat is volstrekt een flauwekul. Weet je wat hermeneutiek is? Wat men daaronder verstaat?
Nee, dat is
spreekkunst. Nee, nee, dat is homiletiek. Dat is predikunde. Je hebt exegese. Dat is uitlegkunde. Of uitlegging. Dat is een vak, exegese. Dan wil je Bijbel lezen en... Ja, ik noem dat gewoon begrijpend lezen. Ja, uitleg. Gewoon aandacht erbij wat staat er. Maar goed, dat vak heet dan exegese. Dat wordt alleen maar gebruikt bij, in verband met het lezen van de Bijbel, exegese. Maar dan heb je hermeneutiek. En dat is een vak dat veronderstelt dat er regels zijn voor exegese. Kan je het je voorstellen of moet ik het nog een keer zeggen? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat er regels zijn voor hoe je de Bijbel moet uitleggen. Stel je voor, als je zo de krant moet lezen. Ik heb wel eens moeite met wat schrijft die journalist nou eigenlijk. Want zulke goede schrijvers zijn dikwijls ook weer niet. Springen van de hak op de tak. En wat staat er nou precies? Dan moet ik het ook 2-3 keer lezen. Soms weet ik het dan nog niet. Dan moet je het uitleggen. Maar als daar nou ook nog regels voor zijn, dat heet dan hermeneutiek. Dat komt van de naam van Hermes. En Hermes wordt geacht de grote tovenaar te zijn die alle geheimen kent enzovoort. Uit de oudheid, Hermes. Bijgenaamd Mercurius. Daar zal ik niet meer over vertellen. Maar als iets hermetisch van Hermes gesloten is, dan betekent dit, je krijgt er geen vinger, geen niks meer tussen. Hè? Niks. Dan is het hermetisch gesloten. Is dichtgemaakt, krijg je niet meer open. Irriteert mij mateloos, want als ik iets technisch thuis binnenkom, dan moet ik meteen het hele zaakje slopen, want ik moet zien hoe het in elkaar steekt, hoe het werkt en of het wel in orde is en zo. En dan heb ik weer een ding binnen, dus hermetisch gesloten. Dus ik weet nog niet of het wel... Maar goed, doet het niet. Dat is gesloten. En hermeneutiek, dat is dan de leer over hoe je dan het toch open krijgt. Qua tekst. Heb je dat nog? Wat je daarmee kunt? Ja, je kunt erin lesgeven. Maar je kunt er niks mee. Ik vind het volstrekte flauwekul. En dat heet wetenschap, hè? Dat is onderdeel van het vak theologie. De hermeneutiek. Ja, en dan zeggen ze, die kleine Anneveld, die houdt zich niet aan de regels van de hermeneutiek. En dan schiet ik onvermijdelijk in de lach. Die bestaan niet. Dat is volstrekt een flauwekul. Als dat bestond, dan kon je een computer de Bijbel laten uitleggen. Ja. Maar dat kan echt niet. Er zijn geen regels voor. Maar ze willen overal protocollen voor hebben, weet u wel. spoorboekjes, of heette die dingen. Daar hoor je ze in Den Haag altijd over. Over procedures, protocollen. Het moet zo en zo langs de regeltjes. En dan komt het verkeerd uit. Dan moeten de protocollen gewijzigd worden. Maar de omstandigheden wijzigen zich ook. Dus de volgende keer komt het weer niet uit. Dan gaat het weer fout. En ze maken protocollen, regeltjes. Enzovoort. En met de Bijbel, je komt er geen stap mee verder. Zo werkt het niet. Zo werkt niks. Zo werkt communicatie niet. Echt niet. Ook gewoon in de wereldcommunicatie. Werkt ook zo niet. Je moet van goede wil zijn om iets te begrijpen. Je moet je kunnen inleven in waar het over gaat. En je moet je dat eigen zin te maken. En begrijpend lezen. Daar heb je in onze dagen eigenlijk niks aan. Want er zijn weinig mensen die nog begrijpend schrijven of spreken. Hè? Ik heb wel eens gedacht, ja, ik kan het niet en ik ga het niet doen ook. Maar dan wordt iemand geïnterviewd of dan zit er weer zo'n politicus. En die praten dan, wordt wat gevraagd en dan moeten ze wat zeggen. En om dat dan allemaal op te schrijven, wat die lui dan zeggen. En dan elk woord wat er niet toe doet, eruit halen. Daar hou je niks over. Helemaal niks. Echt niet. Als je kijkt naar, en dan weet ik veel, allemaal van dat soort. En dan heb ik zoiets van, dit soort woorden, dit soort uitdrukkingen. En het woord samen. Je moet stellen hoeveel van die stopwoorden dan gebruikt worden en hoe vaak. Als politici zijn, samen. En als religieuze leiders zijn, ook. Samen. Van samen op weg, weet je wel, samen dit, en we moeten samen dat. Er komt niks van terecht. Mijn ervaring is, je kan het beter alleen doen. Dan komt het helemaal goed. Het duurt alleen veel langer. Maar doe maar. Nou, in veel gevallen wel. Dat is niet altijd waar natuurlijk. Maar wat een gedoe allemaal. Nee, het bestaat niet. Je moet gewoon naar het woord luisteren, lezen en proberen te begrijpen wat er staat. Zo heb je moerstaal geleerd. Of die van je vader, daar wil ik afwezen. Maar toch, voordat we maar ooit iets gelezen hebben of iemand ons iets heeft uitgelegd, hebben we geleerd de spraak van onze ouders en de buren en onze broers en zussen, voor zover we die hadden, hebben we leren verstaan enzovoort. En tegen dat we 1,5, 2 jaar oud zijn, begrijpen we alles wat tegen ons gezegd wordt. Hè? Nee, de moeilijke dingen vertellen ze ons dan toch nog niet. Dus dat geeft niet. Dat is maar goed ook, denk ik. Maar doe maar. Maar zo werkt dat toch? Nou ja, dat blijft gewoon zo. Dat leer je vanzelf. En de Bijbelstudie is mooi. Leer je Nederlands. Leer je begrijpend lezen. Wat staat daar nou eigenlijk? Zie. En wat staat hier? Dat de Heer zegt, ik spreek tot het volk en ze horen mij niet. Ze luisteren niet naar me. En wat ze mij te vertellen hebben, ja, daar heeft de Heer geen belang bij. Maar de mens heeft wel belang bij wat God te zeggen heeft. Dus het is echt wel verstandig om de dingen op ontvangen te laten staan in plaats van op zenden. Hè? Ja, om te luisteren. Ja. Hoor des Heeren woord, vers 5. Langzaam neem ik de draad weer op. Hoor des Heeren woord. Gij die voor zijn woord beeft. Daar stond het, dacht ik, toch al eerder. Nou ja. Hoor des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijns naams wil zeggen, dat de Heeren heerlijk worden. Kijk, dat is de verwijzing naar religie. In religie, godsdienstige kringen, kan niet schelen welke, roept men dat God heerlijk worden. Eventueel Allah. Hier staat natuurlijk dat Jehovah heerlijk worden. Dus je komt automatisch terecht bij het Jodendom. Oké, daar gebruikt men de naam Jehovah niet. Maar die wordt men wel geacht te kennen. En zeker ook te bedoelen. Bovendien denk ik dat het een verwijzing is naar de naam Juda. Want die wordt geacht iets te betekenen als iemand die... een lover, een prijzer, is dat een goed woord in Nederland? Dan maakt men ervan een godlover, een godprijzer, een aanbidder. Dat is ontleend aan het woord jad, juda. Is ontleend aan het woord jad, dat is de hand. En godlover, dat is de hand omhoog steken. Al denk ik altijd dat je de hand zo omhoog moet steken. Om te ontvangen. Zeker, en daar is de Heer van gediend en meegediend. Die onze handen wil vullen. En daarmee onze handel, dat wil zeggen ons doen en laten, ons levens. Want hij geeft ons iets te doen. Namelijk, hij geeft ons zijn woord. Opdat we dat zouden bewaren. Zodat we dat zouden toelaten in onze levens. En opdat het daar vrucht zou dragen. Dat is er de betekenis van. En dat is dan de verklaring voor dat de Heer heerlijk wordt. Dat zeggen ze wel. Maar, ik ben deze keer blij met de vertaling met doch of maar. In vers 5. Maar hij zal verschijnen tot uw liedervreugde. Dat wil zeggen, tot vreugde van degene die voor zijn woord beeft. Vers 5, hè? Zo begon vers 5. Hoort des Heren woord. Gij die wel degelijk luistert naar zijn woord en het woord serieus neemt. Uitgedrukt in dat beven. Zee? Hij zal verschijnen tot uw liedervreugde. En zij, die anderen, die broeders, uw broeders, die u verre afzonderen. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Hier wordt dus gesproken over twee categorieën. Ze zijn broeders. En als u het mij vraagt, heb je hier dus, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, heb je hier dus gewoon weer de beide huizen van Israël tegenover elkaar. En die categorie van degene die zeggen dat de Heren heerlijk worden, dat is uiteraard het Joodse volk. Of anders genoemd de twee stammen van Israël. En degene die verre afgezonderd worden door hem. Dat zijn de heidenen in het algemeen. Maar het is natuurlijk speciaal, omdat het broeders zijn. Is speciale verwijzing naar de tien stammen van Israël. Waar immers, zoals gezegd, al menigmaal in de voorgaande hoofdstukken. De zaligheid terecht zou komen. Zie? En waar dat vreugde zou brengen. Hij zal verschijnen tot jullie de vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Dit sluit gewoon aan. Dit vers 5 sluit gewoon aan bij de vragende vormen van Jesaja. Wat was het? 52, het laatste vers. Zoek over de zekerheid even op. Jesaja 52, het laatste vers. Waar staat... Want aan de welke het niet verkondigd was, of den welken, ja, aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat wil zeggen, zullen alsnog zien en zullen alsnog horen. En eventueel voor zijn woord vrezen. En wie zijn dat dan? Dat is het volgende vers. De vraag namelijk. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De vraag. Waar is het dan terechtgekomen? En waar hoort men dus alsnog en ziet men alsnog? En dat is wat dan later weer bevestigd wordt in 65 vers 1. Ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd. Hier ben ik. Of gewoon, zie, ik ben. Enzovoort. Dat wil zeggen dat de Heer zich bekend maakt niet aan dat religieuze huis van Israël. Dat is het Juda dus. Maar aan het andere deel. En daar zal de zaligheid terechtkomen. Daarmee, want dat hebben we zo vaak moeten bespreken naar aanleiding van Jesaja. Zeker naar aanleiding van Jesaja 42 en 49. Dus ik ga daar nou niet specifiek op in. Maar het is het verband van deze dingen. Die verwisseling. Het is ook dat van Jesaja 8, vers 14. Dat was over aan de ene kant een heiligdom, aan de andere kant de steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Namelijk steen des aanstoots of net of val voor Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem staat daar. En dus kennelijk een heiligdom of een heilig ding voor het andere huis van Israël. Zijn er dus opnieuw de 10 stammen. Zie. Kortom, wij worden in een bepaalde richting geduwd in vers 5. En daar gaat het vervolgens ook over. Want dan kom ik in Jesaja 66 vers 6. Er zal een stem van groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Die vergelding werd aangekondigd in vers 4. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen, enzovoorts. Omdat ze niet geluisterd hebben. En wat dus dat vers betekent, is nu al niet zo moeilijk meer. Vers 6 dus. Want dat grote rumoer en die stem uit de tempel enzovoorts, dat is uiteraard de wijze waarop God met geweld spreekt tot het Joodse volk. Dat wil zeggen tot een ongelovig Joods volk. En wat het in de praktijk betekent, is het de ondergang van de Joodse staat als zodanig in de tijd onder de Romeinen. Dat wil zeggen na de dagen van Handelingen. U weet hoe het is in het boek Handelingen. Het zijn weliswaar 28 hoofdstukken, maar als je snel van begin naar het eind moet, dat is heel gemakkelijk. Het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. Wat in Jeruzalem begon, wordt geplaatst in Rome, vandaag gaat het verder. Er kan geen enkele Rooms-Katholiek bezwaar tegen maken, tegen wat ik nu zeg. Maar toen waar. Protestanten misschien wel. Maar ja, tegen de protestanten zeg ik dan ja, maar het kwam terecht in het Britse paleis daar in Rome. En dan ben je dus toch bij de 10 stammen van Israël. Bij Efraïm. Maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dat is kerkhistorie. Best interessant. Vooral die delen die ze ons nooit vertellen. Maar dat even terzijde. Er wordt dus een oordeel aangekondigd. Maar het was in vers 4 al. Nou ja, dus eigenlijk vers 3 en 4. Dat oordeel wordt dan genoemd. En geformuleerd in vers 6. Een groot rumoer uit de stad. Een stem uit de tempel. De stem des Heren. Nou, het laatste wat daar gesproken is, zal ik maar zeggen, dat was de brandende stad en de brandende tempel. En sindsdien wordt het Jodendom gekenmerkt en verexcuseerd door de Joden zelf met de opmerking, we hebben geen tempel. Waarom doe je het niet zoals moet? Waarom niet het Mosaïsche wet? Waarom afwijkingen daarvan? Omdat we geen tempel hebben. Het echte antwoord had moeten zijn, want dat staat ook in de Bijbel, omdat de Heer in ons midden niet is. Maar dat zeggen ze niet. In plaats daarvan, maar ze bedoelen hetzelfde hoor. In plaats daarvan, omdat we geen tempel hebben. Zie? Dat is een eufemisme voor de Heer is er niet. Nee, dit was het laatste. Jeruzalem werd verwoest. Dat is wat vers 6 zegt. Maar de andere kant hebben we ook nog. De andere kant was, hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Tot de vreugde van degene die voor zijn woord beeft. Zoals eerder aangekondigd. En dat volgt nu. Want er staat dan in vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. U begrijpt, want we moeten begrijpend lezen en we zullen de regels van de hermeneutiek, de exegese erop toepassen. U begrijpt dat we hier van doen hebben met een synoniem parallelisme. Namelijk, er staat twee keer hetzelfde met verschillende woorden, maar wel met dezelfde zinsbouw. Namelijk, zij, eer zij Barends nood had, komt overeen met eer haar smart overkwam. Heeft zij gebaard, uit de eerste zin, komt overeen met zij is van een knechtje verlost. Alleen in die tweede zin staat er dan bij het antwoord op de vraag die we altijd stellen. Dat mag nou niet meer, maar vroeger we dan is het een jongen of een meisje. Maar, dat is multiple choice, maar nou ja,
kom maar.
Ik kan die dingen niet serieus bespreken. Ik vind het, we worden er elke dag mee lastig gevallen met die flauwekul. Hoe weet je of het een jongen of een meisje is? Nou, dat kan je zien hoor. Dat, ja. En of je dat leuk vindt of niet, dat is een ander verhaal. En hoe fanatiek je daarin bent, dat is ook een ander verhaal. Er verandert niks mee. Eer zij Barends nood had, is zij van een knechtje verlost. Eer haar smart overkwam, heeft zij gebaard. Wie heeft zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Dat is natuurlijk ook twee keer hetzelfde. Wie heeft zoiets waargenomen? Zou een land kunnen geboren worden op één dag? Op een enige dag, hè? Op niet ooit een keer. Op één dag kan een land geboren worden. Op één dag. Er zijn er die, ik kom zo terug op al die uitspraken. Er zijn er die het lezen als kan een land voortbrengen op één dag. Zo van het land, de grond, kan voortbrengen. Maar dat gebeurt niet in één dag. Of om met Johannes 4 te spreken, dat neemt 4 maanden. En dan komt de oogst, staat daar. Vanaf zaaien tot de oogst. Ja, staat daar. Verder heb ik er geen verstand van. Maar. Kan dat op één dag zomaar ineens? En zou een volk kunnen geboren worden? Of kunnen baren? Dat is het probleem van de vertalers. Op één reizen. Ook op een enige. En een reizen, dat moet u gewoon weten. Een reizen, dat kennen wij nog uit het woord er was, er is. Kent u dat nog? We hebben ze later veranderd, er was eens. Dat is nou jammer. Want dan verlies je je taal weer, hè. Er is, er was, er is. Er is betekent gewoon een keer. Allemaal. Ja, wat zei Ezo ook alweer? Hij zegt, die broer van mij heeft me nou 2 reizen bedrogen. Zijn die 2 reizen? Gelooft wel, hè? Staat de vertaling? Heeft hij me 2 reizen bedrogen? Daarom noemen jullie hem Jacob, zeker. Dat staat er. Reizen. Maar het heeft niks met de trein te maken, of met de bus, of het openbaar vervoer. Of... Het is gewoon een keer. Eenmaal. Wat het maar is. En kan dat zomaar plotsklaps, want dat is de strekking ervan, in één slag. Op slag heet het trouwens in gewoon Nederlands. Kan het op slag gebeuren? Dat is hetzelfde, in één keer. Het antwoord is nee, dat kan niet in één keer. Dat neemt tijd. Het idee is namelijk dat de geboorte van een kind, dat neemt tijd. Men heeft mij verzekerd dat het 9 maanden duurt, oftewel 40 weken, oftewel 280 dagen. Toch of niet? Ja. Hoe lang moet je nog, is het altijd. Wanneer ben je uitgeteld, uitgerekend of zoiets? Het is allemaal symboliek dit, hè. Ik praat er nou een beetje omheen, maar waarom het 9 is, waarom het 40 is, waarom het 280 is. Ik ga het niet uitleggen. Is nou niet aan de orde, maar er staat een tijd voor. Dat is een proces. En dat het van belang is, is ook weer omdat de hele schepping in barensnood is. Bevrucht is geworden en moet voortbrengen. Daar staat ook een tijd voor. Ik bedoel niet dat ik weet precies hoe lang dat is. Ik bedoel alleen te zeggen dat de tijd waarin wij leven vanaf Adam minstens. Misschien wel verder terug, maar in ieder geval van Adam tot aan de jongste dag is de tijd van de zwangerschap en van de weeën. Mocht u nog op zoek zijn naar het geheim van het lijden. Dit is klassieke literatuur, hoor. Geheim van het lijden. Voor al die mensen die niks beters te doen hebben, die gaan ons uitleggen het geheim van het lijden. En de zin van het lijden. En de zin van het ziek zijn. Ik moet u zeggen, nou, dat komt allemaal door de zonde. Maar de bedoeling is natuurlijk toch dat deze wereld zou voortbrengen. En dat gaat gepaard met lijden. En meteen bij de eerste vrouw in de Bijbel lees je dat al. Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Is dat nodig? Nee, want in de dierenwereld heb je dat ook niet. Maar ja, dat zijn ook geen morele wezens. Ik weet niet wat een moreel wezen is. Maar... heb je wel eens een moreel wezen gezien? Hier bij de Wetlands, of hoe heet het hier ook? De Wildlands? In de... En met een dierenpark, weet ik het. Nou ja, een moreel wezen. Zo noemt men een mens. Dat is omdat hij een geweten heeft. Hoewel dat wetenschappelijk nooit is aangetoond, volgens mij. Maar het schijnt dat men daar geen moeite mee heeft. Dat zo is. Maar die wordt geacht te lijden in dit leven. U weet wel, het aardse tranendal. Ik moet alle romantici onder u teleurstellen. Dat hoor ik ook bij, ja, bij die romantie. Maar goed, de aardse tranendal, dat weet iedereen. En het leven is een strijdtoneel. En ik verzin die woorden niet, die zijn ook klassiek. Maar waarom is dat zo? Omdat we zouden leren dat we onderweg zijn naar een blijde gebeurtenis. We zijn in blijde verwachting. Ons jargon... hebben wij behouden. Zie? Dit kan een computer niet uitdenken. En met hermeneutische regels kan je dit ook niet verzinnen, hoor. Maar goed, dat maar tezijde. Maar normaal is, er komt eerst lijden en dan enzovoorts. U weet wel, dan komen de weeën. Ook in de Bijbel, tot in Openbaring aan toe is er sprake van. Hoe kan het nou dat er ineens sprake is, dat hier sprake is van een vrouw, een zij. En er staat, eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. En eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje. Het is nog mannelijk ook. Van een jongetje, van een knechtje verlost. Heb je dat? Waar gaat dat over? Ja. Nou, toch maar hermeneutiek. Nee, niks. Als het over een vrouw gaat in de Bijbel, gaat het altijd over degene die dienstbaar is. Dat wil zeggen, in dienste staat van. Ten dienste staat van wat per definitie de man heet. En er gaat wat voortgebracht worden. En er moet vrucht dragen namelijk. Vandaar die vrouwen in de Bijbel die onvruchtbaar zijn. U weet, dat is dramatisch. Dan wordt er net zo lang gebeden. Toch? Want ja, dat vrouwelijke staat sowieso voor die oude wereld. De wereld waarin wij leven. Alles wat zichtbaar is, is vrouwelijk ten opzichte van de schepper. Het probleem van de schepping is dat die eigenlijk onvruchtbaar is. Ja, van nature kan het niks voortbrengen. Kan alleen wat voortbrengen als het bevrucht wordt door het woord van God. En dat was de samenhang hier. Dat men zou horen naar het woord van God. Petrus noemt het zaad der wedergeboorte. Hebben jullie dit nog? Nou, iets eenvoudiger dan, iets concreter. Die vrouw is uiteraard zoals altijd Israël. Als het er twee zijn, twee vrouwen, dan is het nog steeds Israël. Maar dan zijn het de beide huizen van Israël. Die dan gewoonlijk verwisseld worden. Waar ze ook maar voorkomen in de Bijbel. Ze worden verwisseld.
Zie je, dat was Lea.
Laatsten en eersten, wat het was. Maar niet te min. Hier is het er maar één. En daarvan staat dat zij toch vrucht voortbrengt. Nou, kent u misschien... uit het Nieuwe Testament, de uitspraak uit Matteüs 21, dat de Heer zegt, met name in de richting van de fariseeën, de schriftgeleerden, kortom, de Joodse leidslieden, en via hem tot het Joodse volk. Hij zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk, dat zijn vrucht voortbrengt. Vrucht. Een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Daar komt het tot neer. Daar moet uit Israël namelijk wat geboren worden. Ik heb er nog zo een. Dit is iets moeilijker. Dat waren ook twee dames in het Nieuwe Testament. Althans, het waren de twee gedurende een periode van 12 jaren. Een einde van werd 12 jaar. En die overleed. En die andere was 12 jaar. Diezelfde 12 jaren was die andere vrouw. Die was veel ouder. Die was bloedvloeiend, heet dat. Ik roep altijd maar gewoon, die was onvruchtbaar. Want daar komt het op neer. Daarna kan je het nog een keer vertellen. Op het moment dat die ene 12 jaar oud werd en overleed, had ze in plaats van te overlijden, had ze vruchtbaar moeten worden. En die andere was al die 12 jaar onvruchtbaar, maar die werd vruchtbaar in plaats van de 12-jarige. Heb je het nog zo? Kortom, het dochtertje van Jairus, en daarmee van Aaron, want Jairus is een variant, een Griekse variant van het Hebreeuwse Aaron, de drager van het licht. Het is het volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, met het Aaronitisch priesterschap inderdaad. Maar dat dochtertje overleed op het moment dat ze vruchtbaar had moeten worden. Maar er gebeurde het tegenovergestelde. Ze stierf zelf. En bij diezelfde gelegenheid, want je mag het niet los van elkaar vertellen, het is één verhaal. Een gebeurtenis in de Bijbel. Op datzelfde moment, op die tijd, werd die bloedvloeiende vrouw, die 12 jaar lang onvruchtbaar was geweest, werd genezen en werd daarmee vruchtbaar. Wat bedoel je dat? Van het dochtertje van Jairus weten we dat ze het Joodse volk voorstelt, zodat nu de vraag is, wat stelt die andere vrouw voor, de bloedvloeiende vrouw? Er is heus maar één antwoord op, de 10 stammen van Israël. En nu wordt ze vruchtbaar, dus maak het verhaal nu zelf af en kleur de plaatjes. We danken Frede Jonge voor de uitdrukking, ja. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Hij moest eens weten dat ik de termen van hem overneem. Ik vind het een geweldig verhaal, geweldig ingeschat. Ook een domineeszoon, die man. Maar ja, hij moest wat vaker naar de kapper, maar... maar goed, ja, een andere bril. Maar maak een verhaal zelf af en kleur de plaatjes. De vrouw is naar huis gegaan, ze was vruchtbaar geworden. Dus ze heeft vervolgens een zoon gebaard. En die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zoals het dochtertje van Jairus van de 2 stammen van Israël. En uit die onvruchtbare vrouw die vruchtbaar was geworden, is inderdaad vrucht voortgekomen. Het andere volk wat vrucht zal dragen. En dat is de gemeente. Hè? En wie waren die andere lui die om die bloedvloeiende vrouw heen waren? De Heer zei, wie heeft mij aangeraakt? Wie zijn die lui allemaal? Ja, dat zijn de heidense volkeren. Dan heb je ze alles bij elkaar gehad. De 2 stammen, de 10 stammen. De heidenen, de gemeente. Alleen die wordt niet genoemd. Maar ja, dit is profetisch van aard. Dat zou gebeuren. Dat is de essentie van die geschiedenis. Zie je? Nou ja, ja. De Heer wordt geroepen bij het dochtertje van Jairus. In plaats daarvan krijg je een vertraging, weet u nog. En dan wordt die bloedvloeiende vrouw genezen. En daarna alsnog dochtertje van je Iris, natuurlijk. Maar ja, dat is de toekomstige bekering alsnog van het Joodse volk. Ja. Maar nog een keer. Eer zij baresnood had, heeft zij gebaard. Eer Asmat overkwam, is ze van een knechtje verlost. Kortheidshalve. Dat knechtje is een uitbeelding van de gemeente. Of verwijst naar de gemeente. Die zou geboren worden inderdaad uit Israël. Ik geloof niet dat hier specifiek verwezen moet worden naar een huis van Israël. Een van de twee huizen. Dat hoeft niet, het is gewoon Israël. Dat men dat er niet in ziet. Ik zal u wat vertellen. Want dat scheelt, dat maakt. Haal ik de grond weg onder de discussies over dit soort zaken. Dat is veel makkelijker. Hoe komt het dat men in dat knechtje ziet een uitbeelding van of verwijzing naar de tegenwoordige Joodse staat? Zelfs het woord reizen in het Nederlands heeft men als reis opgevat. En dan was het de reis van Golda Meir, ik weet het allemaal niet eens meer. Het is zo lang geleden. De Verenigde Naties enzovoorts. En toen van de ene dag op de andere, wat was het, 18 mei? Was het een, wat dat maar was? In, 14 mei? Ben je al zo oud? Nee toch? Ja. Nou ja. Toen maar. Maar 14 mei 1948, op één dag zal ik maar zeggen. Ja, op één dag. Dag. Maar dat zeggen ze dan, hè? Op één dag en dat het knechtje verlost. En dat is het herstel van de Joodse natie in onze dagen. Kijk, dan zal ik u eens wat vertellen. Het idee van een toekomstige terugverzameling van Israël. Meestal verstaat men dan daaronder het Joodse volk vooruit. Maar het idee van een toekomstige terugverzameling van Israël. Ik heb jarenlang gedacht dat men dat niet in Calvinistische kring niet kende. In Roomse kring sowieso niet. Maar ik heb jaren gedacht dat men dat in Calvinistische kring ook niet kende. Omdat men daar nou eenmaal officieel niet gelooft in. En wat wij dan noemen uit onze kringen een duizendjarig rijk. Men gelooft niet in een wederkomst van Christus op de troon in Jeruzalem. En dus een herstel van Israël in het land enzovoort. Daar gelooft men niet in. Nee. Toch? Dat is een misverstand. Maar misschien heb ik u dat kort geleden eens verteld. Ik denk daar nooit verder aan om daar iets als bewijs mee te nemen. Maar ik ben erachter gekomen dat men dat wel degelijk gelooft. Alleen men gelooft niet in de duizend jaren. Maar wel in een bekering van het Joodse volk alsnog. En zelfs van de beide huizen van Israël alsnog. In wat men dan toch noemt de laatste dagen. Dat wil zeggen kort voor de jongste dag. Waarheen wij onderweg zijn, weet u wel, is toch nog sprake van de bekering van Israël. En volgens sommigen zelfs nog eerst van de 10 stammen en dan van de 2. Omdat men die volgorde in de Bijbel vindt. Die vind ik ook. Alleen ja, wij kennen de profetie van de 70 weken van Daniel. En die gaan over het Joodse volk. Dat is in de toekomst. En voor zover Israël zijn het niet Juda. Maar de 10 stammen van Israël eerder onder het nieuwe verbond terechtkomt. Is dat niet in de toekomst, maar is in het heden. Dat is al sinds de opstanding van Christus. Maar goed. Maar in het algemeen, men ziet die dingen niet. En vervolgens, aan de andere kant, in dispensationalistische kringen. Want, ik zal het even een keer uitleggen. Iemand, een geleerde meneer, heeft uitgelegd. Dat was Charles Ryrie. Een van de bazen van Dallas Theological Seminary. Heeft uitgelegd dat als je gelooft in een toekomstig koninkrijk van Christus op aarde, ben je per definitie een dispensationalist. Dan dan hang je de bedelingenleer aan. Ongeacht hoeveel bedelingen je hebt, want het doet er helemaal niet de zaken. Ook niet de volgorde, ook niet hoe ze heten. Het gaat er alleen om, zegt hij, dat je onderscheid maakt tussen Israël onder het oude verbond en de gemeente in onze dagen en Israël straks in het nieuwe verbond in het koninkrijk als het geopenbaard is. Als je dat onderscheid maakt, dan maak je onderscheid tussen bedelingen. En ik denk dat hij gelijk heeft, zo is dat. Daarom noem ik mezelf nog steeds hardnekkig een dispensationalist. Maar weet u, in die kringen maakt men er een sport van. Ik zeg dat weer te ongelukkig, maar ik bedoel het ook niet lelijk. Maar daar houdt men zich bezig met het onderscheid tussen de gemeente en Israël. En misschien heb ik u wel eens verteld dat ik als jongeman al een keer gedacht heb, ja, nou heb ik hier een lijst van het onderscheid tussen de gemeente en Israël uit de Schofield-cursus en uit de handboeken, de protocollen heette dat. De handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen enzovoort. Daar staat er allemaal keurig in. Onderscheid tussen Israël en de gemeente. Maar ik weet ook dat ik als jongen toen al eens een keer dacht, van nou ga ik het eens andersom doen. Dan ga ik eens opschrijven wat de overeenkomst te zijn tussen Israël en de gemeente. En die lijst was minstens zo lang. We hebben hem weer opgehouden. Maar kortom, de gemeente is wel degelijk Israëlitisch van aard. Het is een uitverkoren volk aan wie het woord van God is toebetrouwd. Het is een volk van priesters, geroepen tot koningschap, dus koningen en priesters. Het is een eigen volk voor de Heer, dat wil zeggen een volk hem ten eigendom. Dat zijn allemaal uitdrukkingen uit uit Exodus 19, uit de woorden bij de verkiezing van Israël, de aanstelling onder de wet was dat dan nog. Maar dat doet er niet toe. Maar indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij, enzovoort. Het zijn volstrekt dezelfde dingen. En dan heb je nog, op een ander niveau, heb je in het Nieuwe Testament die schriftplaatsen die spreken over de gemeente en die dat baseren op oud-testamentische uitspraken en beloften met betrekking tot Israël. Waaraan wij dus deel hebben gekregen. Dus ja. Dan heb je er dus, dan krijg je dit, hè. Dan op die grond, wat ik nu zeg, maar je hebt ook een heleboel overeenkomsten tussen de gemeente en Israël. Op die grond zijn er dus ook, en ik heb er flink last van over het algemeen, die zeggen dat die schriftplaatsen die gemeentelijke waarheid baseren vanuit het Nieuwe Testament op oud-testamentische beloften, daarvan zeggen ze, ja, maar die gaan niet over onze gemeente, dat is een ander soort gemeente waar wij niet toe behoren.
Tewerzijds.
Want ze kunnen aantonen dat het uitspraken zijn over een bepaalde gemeente, die het testament is, maar gebaseerd op de oud-testamentische beloften aan Israël. En zeggen, maar de gemeente is niet Israël. En dus gaan die schriftplaatsen niet over ons, zeggen ze dan. Nou ja, waar dat toe leidt, dat kan ik u wel zeggen waar het toe leidt. Het leidt ertoe dat je de hele Bijbel kwijtraakt. Want ik ben van mening dat ook in de laatste brieven die wij in de Bijbel hebben, chronologisch, dat ik neem meestal Efezebrief als voorbeeld, daag me niet uit. Alles wat daarin vermeld wordt is gebaseerd op oud-testamentische schriftgedeelten. Zonder meer. Ik heb er een lijst van aangelegd, die kan ik zo reproduceren, alstublieft. Al wat daar staat, aanstelling tot zonen enzovoort, staat toch in Efeze 1, vers 5, aanstelling tot zonen. En de Bijbel zegt, ja, Israël, hunner is de zoonstelling, enzovoort, staat in Romeinen 9. Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene, enzovoort. Dus zelfs als je in Efeze bent, dat is het laatste ongeveer wat we van Paulus hebben. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, zelfs daar gaat het nog over oud-testamentische beloften. En over de Heilige Geest, der belofte, en wat het allemaal maar was, enzovoort. Elk punt wat daarin staat. Dus ja, je komt daar niet mee weg, maar je moet gewoon leren en accepteren dat de gemeente van vandaag zijn positie, haar positie, maar ook voor mijn part, ontleent aan En dus de gemeente is juridisch gebouwd op de beloften die God inderdaad aan Israël gedaan heeft. Maar de volgende vraag is, wie of wat is Israël? En het antwoord is dat elke Filistijn, elke heiden kan deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Dat is mijn eerste antwoord. Had mijn tweede moeten zijn, maar het is mijn eerste. En dat betekent dat wij Drenten, heidenen dus eigenlijk, van oorsprong heidenbewoners, dat wij, als wij tot geloof komen, deel krijgen aan de God van Israël. En onder het motto, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, worden zelfs Moabieten, worden Israëlieten. En stammoeders van, stammoeder van de Messias. Dus de Moabitische afkomst van Jezus. Voor alle duidelijkheid, hè? Toch? Nou ja. Zelfs langs meerdere lijnen, maar ik zal u er niet mee lastigvallen. Dat gezegd hebbende, moet ik u zeggen dat de gemeente gebaseerd is specifiek op de beloften eerst aan Israël, maar dan specifiek aan die in Efraïm als de drager van het eerstgeboorterecht binnen Israël en daarmee boven Juda. Dus Efraïm en Juda naast elkaar staan en de vraag is, wil de eerstgeborene naar voren treden? Dan komt Efraïm naar voren. Wil de echte eerstgeborene opstaan? Efraïm of Manasse? Nee, die zijn al verwisseld, maar die samen zijn weer verwisseld met Juda. Eerstgeboorterecht. En dit is klassiek. Dit is wat ik nu ga vertellen. In de zin van, daar ben ik mee grootgebracht. De gemeente heeft eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. Dat is Nieuw Testament geworden. Wij zijn eerste en wij waren laatste. We zijn eerste geworden en eerste waren de Joden zijn laatste geworden. De gemeente heeft eerstgeboorterecht boven Juda. Maar in het Oude Testament heeft Jozef, en dus Efraïm, heeft Jozef eerstgeboorterecht boven Juda. Maar wat hield het eerstgeboorterecht van Jozef dan in? Het antwoord is niks. Tenzij dan dat de gemeente geacht wordt voortgekomen te zijn uit Efraïm. En dat de belofte van aan Efraïm over eerstgeboorterecht vervuld is geworden in de gemeente van vandaag. Nou ja, en dan zegt u, heb u daar aanwijzingen voor verder of bewijzen? Ja, hoeveel wil u hebben? De mooiste vind ik altijd de symbolische trouwens hoor. Die van, hoe heet hij de vader van Jezus ook alweer? Jozef. He? Hoe heet hij de mentor van Paulus? Voordat Paulus, wie stond er boven Paulus als mentor, als leider? Barnabas, maar dat heette Jozef. Dat u dat weet, hè? Dat zijn de laatste versen van Handelingen 4. En waar kwam hij vandaan? Barnabas, Jozef. Van Cyprus, van de eiland der zee in het westen. Cyprus. En wat betekent Cyprus? Komt van Kafar, dat is verzoening. Van Yom Kippur, Kafar, Cyprus. CPR, KPR, QPR, wat je maar wil, Cyprus. Hebben we dat nog? En daar gingen ze naartoe en wat gebeurde? De baas van het eiland kwam tot bekering. En die heette Paulus. Ja, die heette Paulus. En toen ze verder reisden, nam Saulus de naam van die Paulus over. Maar dat was de baas van Cyprus. Ik heb zijn graf nog bezocht, van die man, die broeder. Maar dat was in, die plaats, in Zuid-Frankrijk, laat me zitten. Saint-Paul, dat is ouderdom, dan weet ik het niet meer. Saint-Paul Serge was het, ja, Sergius Paulus, dat was hem, Saint-Paul Serge. Daar hebben ze nog een kerk aan hem gewijd. En daar hebben ze pilaren van de kerk, die zijn, staan een beetje schots en scheef van verschillende hoogte enzovoort. Dus ter aanduiding van dat hij over de zee gekomen was, over de woelige wateren van de zee. En die heeft daar in, hoe heet die plaats toch? We moeten in het zuiden van de Provence. Nou ja, die heeft daar, die wordt daar geacht de eerste bisschop van Rouen te zijn. Morgenochtend weet ik, sta ik op en dan weet ik hoe die plaats is. Ja. Maar ja, het duurt wat langer. Ja. Maar goed, zijn er aanwijzingen? Ja, er zijn er zoveel. Zoveel, ik ga er nou maar niet verder op in. En dit noem ik nou gewoon voor de aardigheid. Het zijn gewoon leuke dingen. Maar zo kunnen we avonden vullen met dit soort historische leuke dingen. Want ze zijn leuk, want je leert ze verstaan waarom het is zoals het is. Zie? Sergius Paulus, ja. Maar goed, maar ik hoop dat u al een beetje uitgelegd hebt hoe dat kan. Men ziet in dat knechtje niet de gemeente. Men verwacht namelijk, omdat het over Israël gaat, een hersteld Israël. En omdat er nou weer een Israëlitische, niet een Joodse staat, bestaat weer een Joodse staat onder de naam Israël. Zeg maar, kijk, het wordt hier aangekondigd dat dat weer zou zijn enzovoorts. Dan moet ik je zeggen, nou, daar staat hier niet hoor. Maar wat dan wel, want als we dan zeggen, de gemeente, ja, daar heeft men, hoezo, daar herkent men zich niet in. Ik probeer bekende uitdrukkingen te gebruiken. Wij herkennen ons daar niet in. Waarom niet? Omdat wij bedacht hebben dat de gemeente een vrouwtje is. Wat blijf je met je genderstudies, denk ik wel eens. Omdat de gemeente een dame is. Sterker nog, wij denken zelfs niet eens aan de gemeente als de vrouw van Christus. Hoewel dat letterlijk zo staat in Efeze 5. Wij denken zelfs aan de gemeente als bruid. Want zodra wij het hebben over de toekomst, eschatologie, over de, laten we zeggen, de wederkomst van Christus, dan zien wij de gemeente meteen als bruid die onderweg is naar de bruidegom. En nou, die onderweg, die dus bezig is met zichzelf op te poetsen. Dat schijnen bruiden te doen. Die moeten zich schminken of zoiets, weet ik veel. Als ik te langzaam praat, komt het ook niet goed. En als ik te snel praat, ook niet. Als ik langzaam praat, zeg ik, die bruiden die moeten zich zodanig vertonen dat ze hun eigen tekortkomingen en lichamelijke tekortkomingen zoveel mogelijk wegwerken. In de schmink en in het kapsel en in een sluier en in een verhullende of juist niet verhullende jurk. Afhankelijk van of men afleiden wil of niet. Toch? Nou ja, enzovoort. Ik vind het altijd toch een beetje trieste bezigheid, eerlijk gezegd. Maar ja, ik stond erbij en ik keek ernaar, denk ik altijd. Dan kun je beter maar je mond houden, maar goed. Maar men ziet de gemeente als bruid en dus moet de bruid zich toebereiden voor de bruiloft. Of zo. Hebben we daar een schriftgedeelte voor? Nou nee, behalve misschien Esther die in de ezelinnenmelk moest. Herinner ik me dat nou goed of heb ik dat uit een ander verhaal? Ik weet het niet. Zoiets. Leggen we een andere keer weer uit. En dus mist men de essentie van de gemeente. Dat is jammer, want de gemeente, u en ik, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. En onderweg roept de apostel ons toe, in de Korinthebrief geloof ik ergens, houd u mannelijk. En in Efeze dat wij mogen opgroeien tot een volkomen man. Dat vonden de vertalers van het NBG ook niet zo prettig. Daar hebben ze het vertaald met tot mannelijke rijpheid. Daar gaat je bruid. Toch? Dit was Efeze 4. En ja, ik kom het natuurlijk toch regelmatig tegen in de boeken, omdat het een traditie is, die krijg je er niet uit. Maar als het dan verklaard moet worden dat de gemeente als bruid genoemd wordt, welke tekst heeft men daar dan voor? Nou, letterlijk niet één. Ja, openbaring. Maar er staat de bruiloft des lams. De bruid heeft zijn vrouw zichzelf bereid. En de bruiloft des lams en de bruid enzovoort. Daar komt het begrip voor, maar er staat niet bij wie het is. Maar dat legt men daar dan in. Daar staat het. Nee, dat staat daar niet. Er wordt alleen de bruid genoemd. Maar wie het is, kan je niet zien door die sluier, zou ik maar zeggen. Dat, nou ja, zoiets. En wat gebruikt men dan wel? Nou, 2 Korinthe 11. Maar daar staat het niet. Er staat, ik heb u als een reine maagd. En mijn vaste antwoord is niet aardig. Mijn vaste antwoord is, nou ja, dan moet je eens in de Bijbel gaan tellen hoeveel maagden er voorkomen. En dan kan ik u zeggen dat veruit het grootste aantal maagden in de Bijbel is van de mannelijke kunne. Dus het schiet niet op. Huh? Nou, we kennen er in ieder geval 144.000. Daar kan je niet tegenop. Ja, toch? Dus dat zegt nog niks. En dat schriftgedeelte zelf ga ik daar verder niet op in. En de andere is natuurlijk die van Efeze 5. Maar daar wordt de gemeente beschreven als vrouw. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijkerwijs Christus de gemeente heeft lief gehad. Maar de verklaring die erbij staat is dat de gemeente het lichaam van Christus is. De veruiterlijking van Christus. Dat wil zeggen, voor zover de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus, is dat zo omdat de gemeente het lichaam is van Christus en daarmee de veruiterlijking van Christus. En het uiterlijke is per definitie vrouwelijk. Dat is aardig voor je genderstudies, maar daar bedoelen ze er niet mee met dat woord. Heb je dat nog? Maar er staat bij omdat we zijn lichaam zijn zoals Eva dat was. Staat er allemaal bij. En de aardigheid van dat verhaal is weer, dat de enige getrouwde vrouw die nooit een bruid was, was Eva, toch? Die was het juist niet. Die werd wakker en die was al getrouwd. Had de bruiloft gemist. Toch? Nou ja, dat kan het op één keer, kan dat dus op. Plotseling op één dag, in één keer, in één rij, zei dat. Zomaar van het ene moment op het andere. Ja, dat kan. Dus niet dat het natuurlijk is, het is een wonder. Kortom, wat beschreven wordt hier met dat knechtje dat geboren wordt. Dat is de totstandkoming van de gemeente als zodanig. Uit Israël. Echter, niets, wat er niet bij staat, is dat het niet is uit Juda, maar uit Israël zijn er de 10 stammen. Maar dan nog is het uit Israël de 12 stammen, uit het volk als zodanig. En dus erfgenaam van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef specifiek gedaan heeft. Terug naar Jesaja 66... Jesaja 66, vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaat. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Zou dat kunnen? Het eind van het vers zegt, maar Sion heeft weeën gekregen. Zij is dus Sion. Sion is Jeruzalem, Jeruzalem is Israël. De naam Sion verwijst in de eerste plaats naar het Davidische koningshuis trouwens. De burcht Sion. Maar toen maar. Het gaat om het koninkrijk. Maar er staat eerst, eer zij barensnood had. Maar er staat aan het eind van vers 8. Maar Sion heeft weeën gekregen. Dat wil zeggen, toch. En zij heeft haar zonen gebaard. Dan is het meervoud. Als je dat wat langzaam leest, dan krijg je dus, ze had geen weeën. En zij baarde een knechtje. En daarna kreeg zij weeën. En toen baden zij nog meer knechtjes. Toch? Dat staat ook in vers 9. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer. Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Dat is het idee van als er één knechtje geboren is.
Volgende weer.
Inderdaad, ja. Dat bedoel ik.
Eén schaap over de dam is.
Ja, dat is wat hier. Het gaat eerst om de eerste. Ja. Uitdrukkelijk. En daarna volgt er nog het een en ander. Daarmee komt het gewoon overeen met Openbaring 12. Ik heb met opzet dit eerst even gelezen. Dat maakt het wat makkelijker. Want ja, wij moeten natuurlijk naar Openbaring 12. Omdat daar sprake is van een vrouw die een knechtje baart. Nou, knechtje. Het heet daar meteen een mannelijke zoon. Dat betekent inderdaad dat het niet helemaal exact om hetzelfde gaat, maar wel om dezelfde. Ik zal proberen u dat uit te leggen, want er valt weinig aan uit te leggen. Aan Openbaring 12. Het is een visioen, dat is altijd zo in Openbaring, het zijn altijd visioenen. Dat u niet denkt dat er letterlijk zo'n beest komt uit Openbaring 13. Het is de een of andere figuur, weet ik het. Doet er nou niet toe. Maar er staat, er werd een groot teken gezien in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ze hebben er al van alles van gemaakt in de loop der tijd. Nou, ik geloof dat de Roomse variant is in de eerste plaats is Maria. En ze brengt de mannelijke zoon voor, dat is Christus. Dan heb je de variant, waar die precies vandaan komt weet ik niet, maar die stamt uit de dagen van de reformatie, voor zover ik heb kunnen nagaan. Voor wat het waard is. Die vrouw is de kerk. En de kerk brengt de Christus voort. En daarmee het koninkrijk. Want wij moeten de weg van Christus voor zijn koninkrijk bereiden. Enzovoorts. Ja. Die hangt samen met de andere kwestie. Is de Bijbel voortgebracht door de kerk? Of is de kerk voortgebracht door de Bijbel? De Roomse variant is de Bijbel is voortgebracht door de kerk. Daarom heeft de kerk het laatste woord. Want het waren toch al die van de kerk der eeuwen. Die profeten van ouds. Die de Bijbel hebben voortgebracht. Nee, serieus. En in de dagen van de reformatie speelde dat een belangrijke rol. Dan moet ik u zeggen dat de kerkelijke instituten zich op zijn minst gedragen. Alsof ze precies dezelfde gedachten zijn toegedaan. Namelijk de kerk bepaalt wat er in de Bijbel staat. In welk deel van de Bijbel het woord van God is en wat niet. En voegt er dan nog het een en ander aan toe later. Uit de traditie. Want zo gaat het altijd. Maar goed, men keert de dingen dus om. Maar de vrouw is uiteraard Israël. Want u weet, hermeneutische regel. De Bijbel verklaart zichzelf. Einde van alle hermeneutiek. De Bijbel verklaart zichzelf. Wat betekent zon, maan en 12 sterren?
Genesis 37.
Dat staat al in Genesis, wat was het?
37.
Genesis 37, het eerste hoofdstuk over de geschiedenis van Jozef. Zijnde een jongeling van 17 jaren. Enzovoort. En die droomt, de dromende meester dromer. En hij droomt over zon, maan en 12 sterren. Toch? En ik heb er altijd een genoegen in om te zeggen dat het niet eens uitgelegd hoeft te worden aan Jacob.
Hij wist hem zo.
Die wist gewoon wat het betekent. Denk je nou echt dat je vader en je moeder en je broers... Dat staat er. Valt niks aan uit te leggen. En dat het Israël, althans de stamvaders van Israël, voorstelt. Ja, het zijn lichten van de hemel. En aan Israël is het woord van God toebetrouwd. En dat is licht, want al wat openbaar maakt is licht. Dat is het priesterlijke volk. Nou ja, in de dop, net wat u wil. Maar dat is wat het betekent. John Manent was er. Ze hebben er trouwens in dispensationalistische kring ook nog wel eens van gemaakt. Het is het antichristelijke rijk. En dat brengt dan weer de Roomse kerk voort. Dat zijn al de meest wilde dingen. Er is een tijd geweest dat Europa bestond uit 12 landen. Toch? Het werd dan gezien als het werk van de duivel, de antichrist, die het Romeinse Rijk ging herstellen. Maar dat gaat hij niet doen. Nee, echt niet. En zeker al niet in onze dagen. Bovendien, Europa bestaat al lang uit meer dan 12. Dat is maar een fase geweest. Het is allemaal flauwekul, het is gewoon Israël. En zij was zwanger. De vrouw. En zij riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En dat tegenover wordt dan gezien een ander teken, want zo heet het. Er werd een ander teken gezien, het zijn twee verschillende dingen. Het andere teken bestond uit een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden. En als je in Daniel zo'n beest tegenkomt, is het ook niet een beeld van China of Japan of de opgang van de zon of wat het maar was. En ook niet Rusland als een grote rode draak en het communisme en wat het maar was. Dat is het allemaal niet. Het is de dreigende komst inderdaad van dat Rijk van Babel. Nou ja, daar staat er in Openbaring 17 bij dat het Babel is. Als dit aangehaald wordt, een rijk is dat op Babel bestuurd wordt. Maar daar ga ik het niet over hebben. Maar dan staat er, en de draak stond, vers 14, stond voor de vrouw. Dan krijg je die twee tekenen bij elkaar. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon. Prachtige uitdrukking, hè? Dat is nou een voorbeeld van een pleonasme. Zonen zijn gewoonlijk mannelijk. Tenminste, vroeger wel. Mag dat niet zeggen natuurlijk, maar ja. Zij baarde een mannelijke zoon, waar dan bij staat die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Men heeft er van alles van gemaakt. Maar kijk, die mannelijke zoon is in ieder geval Christus. Dat weten we zeker. Ook al zou je niet weten wie die vrouw is, die mannelijke zoon is in ieder geval Christus. Want die zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. In andere taal heet het dan de Messias. En er staat een tekstverwijzing onder naar Psalm 2 vers 9. Dat klopt, want daar staat dat over. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Een ijzeren scepter. Het is beeldspraak. Een scepter is sowieso beeldspraak. Ook al bestaat zo'n ding letterlijk. Binnenkort te zien in Engeland. Bij de regalia van de koning Karel III. Charles, zeg maar. Maar toch maar. Dan kun je de scepter weer bekijken. Maar dat is een stok, een staf, een boomtak, scepter. Een stam, ook hetzelfde woord, stam. Maar het is, staat voor kracht, voor levenskracht eigenlijk. Eigenlijk is het een vallus, maar ja, doe maar. Staat voor levenskracht, ja. Voor opstanding, zeker, ja. Maar goed, maar het heet een ijzeren roede, een ijzeren scepter, omdat het gaat om ijzer dat alles vermaalt en verbreekt. Want ijzer is niet een beeld van het Romeinse Rijk, hoewel het daar ook van toepassing gebracht wordt in Daniel 2. IJzer. Maar ijzer is een beeld van fysiek geweld. En dus van oorlog enzovoorts. IJzer. Het vermaalt en verbreekt. Het heeft een vernietigende werking. Hij zou de heidenhoede met een ijzer roede betekenen dat ze zal stuk slaan als pottenbakkersvaten. Staat erbij. Hebben jullie dat nog? Gaat over de Messias, Psalm 2. Kan niet missen. Zie? Alleen staat er dan, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is niet het jargon dat gebruikt wordt voor Christus, maar wel voor de gemeente. Want dit woord weggerukt, wegrukken, eigenlijk betekent dit krachtig. Plotseling mag ook. Als plotseling is, dat kan alleen als er kracht is, hè? Anders gaat het niet. Maar het betekent met kracht wegnemen. Dat is het woord dat wij gebruiken voor de opname van de gemeente. Je mag het niet eens zo zeggen, want het is niet eens Nederlands. Hè? Dat is een Germanisme, dat weet u. Hè? Opname is een Germanisme. Dat is Duits. Afname heet in het Nederlands opneming. Maar toch maar. Moet je maar naar wennen. Dat is echt zo. Maar dat is de vertaling, onze Nederlandse vertaling, dus eigenlijk van 1 Thessalonicenzen 4, waarover de gemeente staat, dat die zal worden opgenomen in de lucht. Daar hebben wij ons woord opname van de gemeente aan te danken. Maar het is hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt. Heb je dat nog? Het punt is namelijk dat hier wordt gesproken niet maar over de Heer Jezus Christus. Hoewel, er wordt gesproken over de Heer Jezus Christus, maar inclusief zijn gehele lichaam. Als één lichaam. Want het lichaam is één en heeft vele leden. En Christus is het hoofd van het lichaam. En zoals de vrouw een volk is, zo is die mannelijke zoon één volk. En het is de gemeente. Maar hier gaat het over de opname van de gemeente. Heb u dat? En dan zult u misschien denken, maar er staat toch dat zij zijnde in pijn om te baren. Want dat staat er dan eerst, hè, in vers 2. En aan de andere kant hadden wij gelezen, eer haar smart overkwam enzovoort, heeft zij een knechtje gebaard. Dus dat lijkt een tegenstrijdigheid te zijn. Maar dan moet ik u zeggen dat een dergelijke tegenstrijdigheid gemakkelijk wordt opgelost. In de eerste plaats doordat wij het fenomeen kennen uit het Oude Testament in het algemeen en zeker uit Jesaja, dat wij niks aan kunnen vangen met de tijd, de vervoegingen van de werkwoorden. Ik bedoel, we hebben ooit in Jesaja 53 gelezen iets als hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Dat is natuurlijk makkelijk dat we dat nu zeggen, want het is zowat 2000 jaar geleden gebeurd. Maar staat in Jesaja, staat het dan in de verleden tijd? Het zou nog pak een beetje 700 jaar duren, nog wat langer zelfs geloof ik, voordat het gebeuren zou. En dan moet ik u zeggen, ja, maar die tijden zoals wij dat kennen in onze moderne talen, die bestaan niet in het Hebreeuws. Die bestaan niet. En ik zeg het met grote nadruk, niet om interessant te doen, maar om u te waarschuwen. Want als u Hebreeuws denkt te moeten gaan leren, dan leert u dat weer wel. Maar dan krijg je van doen met het verschijnsel dat men een bepaalde soort vervoeging van werkwoorden, een bepaalde manier van doen, heeft men afgesproken, dit vertalen we in de verleden tijd. En als er en voor staat, gewoon en, dan vertalen we het in de toekomende tijd. Hij deed dit of dat, maar als er en voor staat en hij deed dit of dat, vertalen we het en hij zal ze zo doen. Omdat men en dan uitlegt als dat komt daarna en dan is dus is de toekomst. Heeft men gewoon afgesproken. Waarom heeft men dat afgesproken? Nee, dat is een heel eenvoudige reden voor waarom het afgesproken heeft. Men wil elkaar kunnen overhoren. Ja, ze willen weten of jij het goed doet. En of je herkent welke soort vervoeging het is. En dat moet zich uitdrukken in een bepaalde tijd, noemen we dat. Van waarin we dat vertalen. En dat is het dan. En dan krijg je dingen als het is gebeurd, hij heeft dit of dat gedaan enzovoort. Terwijl wij weten uit de context dat het profetisch is voor de toekomst. Maar ze hebben nou eenmaal afgesproken dat die werkwoordsvorm, die vertalen we naar de verleden tijd. En bij de andere keer is het weer toekomende tijd en allemaal gedoe allemaal. Maar tijden bestaan niet in het Hebreeuws. Niet echt. Wel werkwoordsvoegingen op bepaalde manieren, maar zonder dat daar een tijdsbepaling aan vasthangt. In Nederland zijn we erg specifiek geworden met tijdsbepalingen. Is het al gebeurd? Is het nog steeds zo? Of gaat het pas in de toekomst? Zal het in de toekomst voltooid worden? Vanaf voltooid verleden tijd en voltooid toekomende tijd. Wat natuurlijk niet kan, voltooid toekomende tijd. Dan begrijpt u toch ook dat niet kan, voltooid toekomende tijd. Maar dat leer je op grammatica, vroeger, althans in mijn dagen, dat was nog voor de Mammoetwet, moest je dat leren, voltooid tegenwoordige toekomende tijd, of weet je veel, dat is wat taal, maar dat moest je gewoon zo leren. Hè? Want zo wordt het dan vervoegd. Ik heb er veel aan gehad, want ik leer maar de Statenvertaling lezen. Dus het is echt waar. Maar zo subtiel is het Hebreeuws niet. Dus je hoeft je daar al niks van aan te trekken. Dus zij zal een knechtje baren. Toch? Ja. De maagd zal zwanger worden. Daar staat het in de toekomende tijd. Ja, toevallig. Het is de aankondiging van iets. Dus je moet wel in de toekomende tijd vertalen. En als het niet duidelijk is, dan wordt het al gauw... verleden tijd. Ze heeft een knechtje gebaard. Maar het moest uiteraard nog gebeuren. Dat is één ding. En het andere is dit. Je moet die visioenen leren lezen. Hè? De vrouw is zwanger. Enzovoort. Maar ze is in pijn om te baren. Maar wat er gebeurt is. En dat is een apart deel van de beschrijving hier. Het wordt onderbroken met het verhaal over dat dier. Over dat beest zal ik maar zeggen. Een grote rode draak. Wat er vermeld wordt, is dat zij baart één knechtje. Maar dat is de gemeente. Maar daarna ontstaan wel degelijk weeën. Want daarna moet de vrouw vluchten in de woestijn. En de draak achtervolgt haar. En dan staat daar... moet ik even gaan kijken waar het staat. Daar staat in vers 17... Ik sla nog een boel over, maar toen maar. Vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Met andere woorden, voor zover ze wat baart, is het eerst een knechtje en daarna nog veel meer. En dat is precies wat we ook in Jesaja gelezen hebben. Namelijk, er wordt eerst een knechtje geboren. Zonder dat er specifiek sprake is van weeën. En dan staat erbij, ja, maar als nou de baarmoeder opengebroken is. Wij zeggen dan dat de wateren gebroken zijn. En als u toch het houdt op de baarmoeder opengebroken, dan vraagt u misschien, is dat niet een wat grof woord in dat verband? Dan zeg ik, nee, de vertalers hebben hun werk goed gedaan. Want het idee van het woord breken is het idee van vrucht dragen. Sterker nog, maar dat neemt enige tijd om het uit te leggen, het woord vrucht is feitelijk hetzelfde als het woord breuk of breek. Ik weet niet of je iets van die talen kent, maar een breuk, de B, krijg je de B, de R en de K, maar vrucht begint met een V, met de V en de B, de F en de P, hebben allerlei te doen met het sluiten van de lippen, althans in het Hebreeuws. Bij de F is het wat meer lucht, om het beter hoorbaar te maken, doen we het met de tanden, hè. F, zetten we de tanden erbij. En met een B, dan houden we hem bijna helemaal dicht, en als we het helemaal dicht willen hebben, dan komt de P. Heb je dat nog? De P. Dat is de letter waar alle stotteraars moeilijkheden mee hebben. Nou, niet allemaal, maar prima. Dat is waar ze moeilijkheden mee hebben. Want er staat alles stil en dan moet het openbreken. Maar goed, de B en de V zijn gelijk van breuk en vrucht. De R en de R komen met elkaar overeen. En vrucht, dat is weer een zachte K. G. Als je hem nog harder maakt, de G van vrucht, wordt het de K, dan gaat hij helemaal dicht. Het zijn letters die in elkaar overgaan en elkaar vervangen in de verschillende talen. Heb je dat nog? Het is gewoon hetzelfde woord. Het woord voor breken is het woord voor vrucht dragen. Het is ook trouwens het woord bres. Alleen die S aan het eind, dat is dan een vervangende letter. Maar het is hetzelfde woord feitelijk. En je leest dus in de belofte aan Abraham iets als... gij zult uitbreken... Er staat gewoon, gij zult breken. En de vertalers weten, ja, maar dat betekent vrucht dragen. Dus wat hebben ze ervan gemaakt? Ze hebben vertaald met uitbreken in menigte. Maar het is heus maar dat ene woord. Het is ons woord voor vrucht. En voor bres, een opening. Want er moet een opening ontstaan en daaruit wordt geboren. Maar ja, een kastanje moet ook openbreken. En dan heb ik het nog niet eens over paddenstoelen. Die doen het op een hele grove manier. Die ontploffen gewoon. Pats! Enzovoort. Dat is het idee, ja. Nou ja. Dus vandaar dat woord. En dan staat er, zou ik de baarmoeder openbreken en voortaan niet voortbrengen. Zo van, daarna volgde nog meer. Maar dit was de eerste. En daarna spelen die weeën pas een rol. Dus terug naar Openbaring 12. Ze brengt niet alleen maar die ene mannelijke zoon voort, maar wel degelijk de overigen van haar zaad. Dat betreft degene die tot geloof komen in de toekomst na de opneming van de gemeente. En dan nog wat. Ik ben van mening dat het blijkbaar in Jesaja 66 niet gesproken wordt over de opname van de gemeente. Dat is specifiek Openbaring 12. Maar wat in Jesaja 66 genoemd wordt, is de oorsprong van de gemeente. En die wordt voorgesteld als tot stand gekomen in de opstanding van Christus. Heb je die nog? Want daar werd het beloofde zaad van Abraham, het welk is Christus, zegt Galaten 3, voortgebracht. En de geboorte, de opstanding van Christus, wordt geacht meteen de opstanding te zijn van heel de gemeente. Wij zijn dat vergeten, omdat wij dat zo niet zien, zelf niet. Maar de Bijbel zegt dat wij met Christus zijn gestorven begraven. Maar daar komt hij. We zijn met Christus opgewekt. Heb je dat? Ik heb het over Romeinen 6. Met hem in Christus gedoopt en dus in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen deel gekregen aan Christus en aan zijn dood en aan zijn begrafenis en daarna aan zijn opstanding. Wij moeten gewoon leren dat het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen, dat hebben wij weliswaar ontvangen toen wij tot geloof kwamen, maar het leven zelf wat we ontvingen heeft zijn oorsprong in de opstanding van Christus. Het is het leven van Christus. Dat is de echte oorsprong. En Efeze 2 zegt dat ook, als je een paar teksten wil hebben dan. Efeze 2 zegt dat ook, daarom gedenkt dat gij die eertijds dood waart in de misdaad en de zonde, waarin je eertijds gewandeld hebt, enzovoorts. Wel, God heeft ons medelevend gemaakt met Christus en heeft ons mede gezet in de hemel. Dat wijst dus terug op Pasen. Zie? Nou ja. En dan heb je natuurlijk altijd... Peter zegt het ook natuurlijk. Peter zegt, God heeft ons... die ons wedergeboren heeft door de opstanding van Christus tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. Toch? Ja. heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Dus ja, daar ligt de oorsprong van de gemeente. En dat is ook wat uitgedrukt wordt, overigens, in Pinksteren, in die eerstelingen broden. U weet hoe dat was? Tussen deze tijd van het jaar, dan weer even actueel. Ik zeg altijd, wij vieren geen, strikt genomen vieren wij geen Pasen. Altijd iemand die vraagt, hoe komt het dat ons Pasen niet gelijk valt met dat van de Joden? Het korte, echte antwoord, dat staat niet in de boeken, maar het korte, echte antwoord is, wij noemen het Pasen, maar in werkelijkheid, wij vieren de eerstelingengarf. En die is op de eerste dag der week, gedurende de 7 of 8 dagen, net wat u wil, van ongezuurde broden. Dat klopt, dus de Joden die hadden een paar dagen terug Pascha. Die hebben deze dagen Pascha. Ik geloof...
Tien is geweest.
Ik dacht woensdag al. Ik meen woensdag of zo. Pesach. Never mind. Wij hebben Pasen op de eerste zondag daarna. Op de eerste dag de week daarna. Dat is volkomen correct in de Bijbel. Alleen dat heet eerstelingengarf, die voor het aangezicht des Heren bewogen wordt, in de handen der priester, van de priester. Dat is dus het beeld van de opstanding van Christus als de eerstgeborene, als de eersteling, degene die ontslapen zijn. Vandaar worden 50 dagen gerekend. Daarom heet het Pinksteren, omdat dat betekent dat het 50 is. Ook genoemd het wekenfeest, omdat het 7 weken zijn. En dan de dag daarna, dat is de 50ste dag. Dat is dus weer de eerste dag der week. En dan worden de eerstelingen broden bewogen in de hand van de priester voor het aangezicht des Heren. Daar komt onze datering van Pinksteren vandaan. En vandaar de gebeurtenis op de Pinksterdag in Handelingen 2. Maar die broden, die worden beschreven als een spijsoffer. Het heet zelfs een nieuw spijsoffer. Want er is iets heel geks mee aan de hand. Dat is... Dat bedoel ik, zuster. Die broden zijn gezuurd. Terwijl elders staat dat zeer duizend mag de Heer niet aangeboden worden. En het feest van ongezuurde broden, alle zuur deze moet uit het huis verwijderd worden enzovoort. En toch in die week heb je die vanuit die week worden 50 dagen geteld naar het Pinksterfeest. En dan krijg je ineens gezuurde broden die de Heren worden aangeboden. Maar het punt is, dat gaat niet over de opname van de gemeente. Dat is de geboorte, om zo te zeggen, van de gemeente. Eveneens nog steeds als eerste vruchten van de oogst. En nog in dit oude zondige lichaam. En daarom gezeurd. Heb je dat? Niettemin wordt daar toch de hele gemeente voorgesteld. En het wordt gerelateerd aan de eerstelingengarf. Via die 50 dagen, maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar dat is het hele punt. De geboorte van de gemeente kan namelijk geplaatst worden bij de opstanding van Christus. Want toen ontstond dat leven waaraan wij deel hebben gekregen. Toch? Kan ook geplaatst worden alsnog bij de opname van de gemeente. Dus de voltooiing van het hele proces. En als je dan praat over de opname, dan praat je dus inderdaad over weeën die zullen komen over de wereld als zodanig. In ieder geval de dreiging van dat beest, van die draak uit Openbaring 12 enzovoort. Dus dat zou kunnen, zijnde in pijn om te baren, hoef je dan geen moeilijkheden over te hebben. Alhoewel het net zo goed kan zijn dat het in dat visioen al vooruitgrijpt op wat daarna zou gebeuren, hoor. Ik heb daar geen moeite mee. Maar er zijn 2 van die gelegenheden die je kunt aanduiden als de geboorte van de gemeente. En in Openbaring 12 is het dus uitdrukkelijk de voltooiing, de opname van de gemeente die gezet wordt aan de rechterhand Gods. En dat men dat niet leest in Openbaring 12, dat men dat er niet in ziet, ja, dat is om dezelfde reden als waarom men het niet ziet in Jesaja 66. Men kent de gemeente als een bruid. als een vrouw. Die zichzelf gereinigd heeft. Wat natuurlijk dwaasheid is. Nee, en zelfs het schriftgedeelte in Efeze 5, waar de gemeente als vrouw wordt voorgesteld, staat dat Christus de gemeente reinigt en heiligt enzovoort. Ja, precies. En er staat natuurlijk ook in Titus 2 enzovoort. Dus toen maar. Dus met andere woorden, dat hele idee van de gemeente is de bruid en moet zichzelf versieren voor de man enzovoort. Echt niet, is bij de gemeente niet aan de orde. Voor zover er zulke bijbelteksten zijn, gaat het niet over de gemeente. Waarover dan wel? Ja, dat gaat, daar hebben we het nou niet over. Daar heb ik trouwens sowieso geen tijd meer voor. Want het is inmiddels de hoogste tijd, dat weet u. Hè? Ja. Maar ik hoop dat u het begrijpt. Hè? Jesaja spreekt, zij het dan in bedekte termen, spreekt over de wording van de gemeente. En terwijl aan de ene kant, want ik probeer het verband nog even te pakken, terwijl aan de ene kant sprake is van dat men religieus is en zegt de Heer, zijn geprezen en dat soort dingen weer, zegt de Heer, daar ga ik een oordeel over brengen. Maar aan de andere kant, de vrouw zal een knechtje baren. Zomaar van de ene dag op de andere. Kan dat? Dat kan toch, want staat er. Maar de vraag staat er ook bij. Kan dat? Ja, het kan. Want welke dag is het dan? Eerste paasdag. De dag van de opstanding van Christus. Op de eerste dag der week. En wat het maar was. Heb je dat? Dat is waar het over gaat. En als dat voltooid is. En het wordt voltooid in de opneming van de gemeente. Om het een keer goed te zeggen. Dan volgt daarna dat die vrouw nog meer zal voortbrengen. Want ja, het woord zal zijn loop hebben. En dus krijg je de overige van haar zaad, sprekend over de bekering van heel Israël daarna, maar ook van de volkeren uiteraard. Hè. Maar goed, dat is een onderwerp uit Openbaring. Voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat voorrecht te mogen behoren tot dat volk waarover de profeten spraken. Een volk wel degelijk voor uw naam en zelfs heel in het bijzonder voor uw naam, omdat het gehandeld over een volk van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Wij zeggen u daarom dank dat we mogen leven in deze bijzondere tijd, waarin u zich weliswaar verbergt voor de wereld met alle gevolgen van dien, maar waarin wij niettemin in uw licht en in uw waarheid zouden wandelen, omdat u ons daartoe de gelegenheid geeft. En u hebt zelf gezegd dat wij door uw geest geleid zouden worden, dat wil zeggen onzienlijk en ongrijpbaar voor de wereld, en zelfs geleid zouden worden in heel uw waarheid, opdat we u zouden leren kennen, en niet alleen leerstellig, maar ook in de praktijk van onze levens. Opdat we u zouden kennen, de kracht van uw opstanding. Opdat we inderdaad zouden leven met die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, die zich in eigen volk reinigt. Ijverig in goede werken. Wij danken u daarom voor die bevoorrechte positie. En daarom danken we u ook voor deze avond waarin wij dit oude woord mochten openen dat ons spreekt over uw tegenwoordige werk. En we bevelen ons dan ook aan bij de kracht van uw genade. Niet uit brutaliteit of iets dergelijks, maar integendeel omdat u het ons beloofd hebt. Dat u niet zou laten varen het werk uw handen, dat u met ons zou zijn tot aan het einde der eeuw. En omdat u ons zou geven wat wij nodig hebben om daadwerkelijk te mogen leven tot eer van uw naam. Amen.